Nou, als ik zo vanmorgen hier kom en ik mag een gedeelte van de bidstond meemaken die plaatsvond voordat de dienst begon en ik luister naar gebeden, ik luister naar de zangdienst, dan komt het woordje zien wel heel veel voor. Is mij opgevallen. En dat is goed, want het sluit goed aan bij datgene wat ik vanmorgen met u wil delen vanuit het woord van God. Het goede zien. Ik herinner me nog dat ik als tiener niet zo heel goed kon zien. Tenminste, ik praat dus even over de ogen van mijn hoofd die u hier ook ziet zitten. Maar het was natuurlijk in die tijd helemaal niet hip en sexy om een bril te dragen. En dat heb ik ook zo lang mogelijk uitgesteld. Maar ik herinner me nog toen ik een jaar of 12, 13 was, dat ik uiteindelijk toch een bril aangemeten kreeg. En ik denk, wow. Dus zo ziet het er in het echt uit, op afstand. Dus een boom is niet een bruin stokje met een groen bolletje erboven. Er zitten echt plaatjes aan. En die kan ik ook op afstand zien. Dus niet alleen van dichtbij, maar ook veraf scherp kunnen zien. En dat is Gods verlangen ook voor jou en voor u, dat u scherp zult zien. En dan kunt u misschien brildragend zijn en uw ogen nu wat in de steek laten, maar dat de ogen van je hart scherp zien. En dat verlangen, dat proef ik in de gebeden, dat proef ik in de liederen. Het verlangen, dat herken ik in mijn eigen hart. En het verlangen is eigenlijk niet iets wat we onszelf kunnen geven, maar wat God ons geeft, dat is genade. Verlangen naar zien is al genade. En God kan dat in jouw hart bewerken, dat er een honger komt en een besef van, ik zie het wel, maar volgens mij is er meer. Volgens mij is er meer. En dan kan ik op zeggen, ja, er is meer. En als je denkt van, nu heb ik alles gezien, dan zeg ik je, er is nog meer, want op Jezus raken we nooit uitgekeken. Nooit. Niet omdat ik het zeg, maar omdat Gods woord het zegt. En dan gaan we vanmorgen twee gedeelten uitlezen. Eén wat gaat over iets in het leven van Jezus op aarde en daarna iets over wat Paulus daarover schrijft in het verlengde daarvan. En boven mijn preek staat ook scherp zien, maar ik had net zo goed erboven kunnen schrijven. Wrijf nog eens even goed je ogen uit. Laat God je ogen uitwrijven dat je mag zien. Het eerste deel wat we lezen vindt u in het Markus-evangelie. Als u thuis uw Bijbel op uw schoot heeft, dan geef ik u even de gelegenheid om dat op te zoeken. Markus hoofdstuk 8. Markus hoofdstuk 8 en daarna een gedeelte uit Efeze hoofdstuk 1. Maar ik begin bij Markus hoofdstuk 8. Let op een hele bijzondere, markante gebeurtenis. Markus 8 vanaf vers 22. En hij, dat is Jezus, hij kwam in Bethsaida en ze brachten een blinde bij hem en smeekten dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit, weg van de sensatie. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij, dat is die blinde, keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. En hij stuurde hem naar zijn huis en zei, ga niet het dorp uit, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Het tweede gedeelte komt uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, en dan de laatste verse van dat hoofdstuk vanaf vers 15 tot en met vers 23. Daarom, schrijft Paulus, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, Verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dat is een hele mond vol. Een zin met heel veel komma's. Soms ben je op zoek naar een punt van denk van waar kan ik even ademhalen voor het volgende gedeelte. Paulus put zich hier uit. De Engelsen zouden zeggen, he is on the top of his lungs. Hij staat op het puntje van zijn tenen, op het puntje van zijn stoel. Om ons iets te laten zien, om dat verlangen proefje in hem. Dat Paulus wil dat die Efeziërs, die christenen in Efeze, gaan zien. En het begint met het woordje daarom. Nou, als je kijkt naar het woordje daarom, is het altijd handig om even te boven te lezen. Want daarom geeft altijd antwoord op de vraag waarom. Hè? Dus daarom, zegt Paulus, en dan geeft hij als het ware een samenvatting van wat er in het eerste aantal versen van het hoofdstuk staat. Te veel om nu te behandelen, al een aantal preken op zich waard. Maar samengevat staat er eigenlijk dat God ons in Christus, zijn kinderen, heeft uitgekozen voordat hij de wereld schiep. En ik neem dat letterlijk. Dus voordat God de wereld maakte, dacht hij aan jou en aan mij. Was jij al in zijn gedachten in de Heer Jezus? En het plan van God is zo ongelooflijk groot, daar krijg je hoofdpijn van als je dat probeert te bevatten. En je kunt het niet bevatten, want dat kent geen einde. En het vindt zijn begin in hem, voordat er ook maar iets van de geschapen werkelijkheid überhaupt was. En het gedeelte zegt dat wij door hem zijn uitgekozen, door hem zijn aangenomen tot zijn kinderen, dankzij het werk van Christus. En daar wordt gesproken over het woordje erfgenamen, een erfenis. God erft ons, wij zijn de erfenis van God, maar wij erven God ook, want Christus is onze erfenis. En het bewijs daarvan is dat God ons zijn geest gegeven heeft, als een aanbetaling. Als een voorschot, als een garantie. Ik geef de geest als voorschot op alles wat nog komen gaat. En in het eerste deel zie je heel duidelijk dat Vader en Zoon en Heilige Geest, die drie enige God, samenwerkt in de uitvoering van dat grote plan wat hij heeft met deze wereld. Want God heeft deze wereld gemaakt met een doel. Laat je niks op de mouw spelden dat er iets was wat ontplofte en toen uitgroeide tot deze schepping. Het is klinklare onzin. De Bijbel en het geloof in Christus is de enige weg die jou leert waar je vandaan komt, waarom je er bent, hoe je moet leven en waar je naartoe gaat. En die vier pijlers vinden hun samenhang in het evangelie van Jezus Christus. En het evangelie van Christus begint in Genesis 1 vers 1 fout. Het evangelie van Christus begint al voor Genesis 1 in God, voordat hij de wereld maakt. Als je ooit afvraagt van waarom ben ik er en waarom is deze wereld er, waar komt die vandaan en waar gaat het heen en hoe moet het allemaal aflopen, onthoud dan dit. God heeft deze wereld gemaakt met één brandend verlangen. Om te laten zien hoe geweldig groot hij is. En hoe geweldig veel hij van zijn Zoon Christus houdt. En zijn verlangen is dat jij en ik dat gaan zien. En daarvan gaan genieten. En ons leven daardoor laten bepalen. En als je je zegt, laat je leven laten bepalen, dan bedoel ik niet dat je leeft volgens wetjes en regeltjes en afspraken, maar dat je leven een volheid en een vreugde en een zin en een hoop en een blijdschap gaat kennen die niet kapot te krijgen is, wat er ook met je gebeurt. Daarom, zegt Paulus, als ik daarvan heb gehoord hoe jullie dat geloven en hoeveel je van de heiligen houdt, hoe sterk je betrokken bent bij dat plan van God op deze wereld, daarom hou ik niet op om voor jullie te danken. En hou ik ook niet op om voor jullie te bidden. Wat? Dat hij jullie iets gaat geven. Heb ik dat nodig dan? Jazeker, dat je iets gaat geven. Krijgen, dat er in je hart een hartstocht, een beweging, iets gaat ontbranden, wat je leven in beweging zet. En denk van, wat er met me gebeurt, alles kan me gestolen worden. Ik wil Jezus beter leren kennen. Dat wil ik. Het eerste wat je dat doet. Nee, ik begin even negatief. Mag het? Mag ik eerlijk zijn? Als er niet een brandend verlangen in je hart leeft om Jezus beter te leren kennen, ik zeg niet als je niet als je zondigt. Ik zeg niet als je nooit in de fout gaat. Ik zeg niet als je nooit van die grijze maandagen hebt en van die ellendige dagen dat je het ook niet meer zit. Nee, als er diep in je hart onder die omstandigheden geen brandend verlangen is om Jezus beter te leren kennen, mag ik je dan één ding vragen? Ken je hem? Is Jezus de Heer van jouw leven? Ben je ooit bij hem geweest? Dat je gezien hebt wie je zelf bent, dat je zondig bent, dat je niets van die heerlijkheid van God ook maar kan zien of kan erven of kan verdienen. Dat je ellendig bent in jezelf. Ik heb Jezus nodig. Zijn vergeving, het offer wat hij heeft gebracht, wat hij kreeg, verdiende ik. Als je niet naar meer van Jezus verlangt, ben je dan wel echt, wat de Bijbel zegt, opnieuw geboren? Met een nieuw hart, met een nieuwe richting, met een nieuwe stijl, een nieuwe verlangen in je hart? Als je wel naar meer van Jezus verlangt. En als je dit leest, en Paulus, als je dit wil, ja, ik wil dat ook. Dank je wel dat je ook voor mij hebt gebeden. Ik wil dat ook graag. Het eerste wat je doet is dit. Dank u, Heer. Dank u wel dat u dat verlangen in mij legt. Want vanuit mezelf, vanuit Leendertpost, is er geen cel die daarna verlangt. Maar God legt dat verlangen in jou. En wat denk je? Wat denk je? Wat denk je? Als God het verlangen in je hart legt om meer van Jezus te gaan zien, denk je dan dat hij dat zomaar voor niks doet? Denk je dat dat nutteloos en vruchteloos en zonder resultaat zal zijn? Absoluut niet. De Heilige Geest die erop uit is om Christus te verheerlijken en God groot te maken, bewerkt dat in je hart en wees daar blij mee. Dwars door alle teleurstellingen en dwars door Psalm 51 heen. Prachtig om dat weer te horen, hoe dat verlangen in het hart van David is geleefd. Heer, ik wil u kennen en dat mag je koesteren. Zoals de bekende Engelse schrijver en christen C.S. Lewis heeft gezegd. Ons kostbaarste bezit is ons verlangen. Ons kostbaarste bezit is ons verlangen. Om Christus te willen kennen. Er is weten en er is weten. Wat voor weet christen ben jij? Ik ontmoet onder christenen, en ik hoor er ook bij, soms ook in mijn eigen hart, een onthutsende onwetendheid. Een soort van vaagheid, een soort van oppervlakkigheid. Een kerk vol toeschouwers, ook een kerk van wegblijvers en afhakers. En de enige passie, de enige opwinding die ik tegenkom, is op het podium te vinden. Een kerk waar God en geloof worden beleden om je er beter bij te voelen, om jezelf gelukkig te voelen, maar geen radicaal brandend verlangen om Jezus te leren kennen. Die radicale grondhouding van hem wil ik hebben. In plaats van vaagheid. En alle opties open willen houden. En als God en kerk er alleen maar voor zijn om je een beter gevoel over jezelf te geven. Of weten van, ik ben geliefd. Meer aandacht voor het geliefd willen zijn dan het gehoorzamen van Jezus. Jezus is er om mij te helpen, maar niet om te gehoorzamen. Dus ik laatst las in een boek van Martin Lloyd-Jones. Veel christenen zijn de ellendigste mensen op deze wereld. Waarom? Ze zijn genoeg christen om niet meer te kunnen genieten van alle pleziertjes van de wereld, maar te weinig christen om te kunnen genieten van Jezus Christus zelf. Ben jij zo'n christen? Ben jij zo'n christen? Geloof je dat Jezus voor jouw zonde gestorven is? Dat je gered bent? Dat je toekomst verzekerd is? En ga je dan weer over tot de orde van de dag? Er is veel en veel meer. Daarvoor ben je niet gered. Daarvoor ben je niet uitgekozen. Daarvoor heeft God jou, voordat de wereld gemaakt werd, niet voorbestemd, voorbedoeld. Je bent niet bedoeld alleen voor dat. Je bent bedoeld om je te verheerlijken en te genieten aan wie Jezus is. Opdat, zegt Paulus. Ik bid voor jullie, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Vader, Zoon en Geest in één tekst genoemd. Paulus zegt, ik bid voor jullie. Ik bid voor jou dat God je die geest gaat geven. Namelijk, verlicht de ogen van je verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Wil jij dat? Of ben je vaag? Beleid je dat je Jezus kent? Maar is het net zoals ik in het begin zei, als een boom, een bruin stokje met een groen bolletje erboven? Of zijn je ogen open gegaan voor wie hij werkelijk is? Kijk naar die man in Bethsaida. Hij was blind. Mensen brengen hem bij Jezus. Jezus neemt hem mee uit het dorp, ver weg bij het publiek vandaan. Spuugt in zijn ogen. Nou ja, dat zie je toch niet aankomen als je blind bent. Dus dat wist die man ook niet natuurlijk. Hè? Hij spuugt in zijn ogen, legt zijn handen op hem en hij zegt, wat zie je? Kun je het zien? Ja, die man, ik zie het hartstikke goed. Want ik zie mensen, kijk, het zijn de bomen en ze bewegen. Maar bomen zijn geen mensen. Bomen lopen niet. Twee keer onlogisch. Stel je nou voor dat iemand zegt, Heer, super, ik ben blij met u. Dank u wel voor wat ik van u heb gekregen. Dank u wel voor wat ik nu mag zien. Hij draait zich om, gaat terug naar het dorp. En zegt, Jezus heeft me aangeraakt, ik kan het zien. Oh ja, wat zie je dan? Nou, jij bent een boom, en jij bent een boom en je kan nog lopen ook. De eerlijkheid van deze man is een redding. Jezus vraagt, jongen, wat zie je eigenlijk? En de man zegt, nou, bomen. Mensen, ze lopen als bomen. Maar Jezus aan jou vraagt, wat weet je van mij? Wat weet je van mij? Hoe scherp zie je mij? Als een historisch figuur, die geleefd heeft, die goede dingen heeft gedaan, stichter van een godsdienst, een wereldgodsdienst, een mooi mens, een goed mens. Wat jammer dat hij zo vroeg is overleden, hè? Hij had toch zoveel meer dingen kunnen doen. Is dat jouw kennis van Jezus? Of een vage horen van, ja, ik weet, ja, ik hoor mijn leven lang al dat hij naar de wereld is gekomen om mensen te genezen, maar ook om te sterven, om aan het kruis te sterven. Ja, dat hij dat deed, terwijl hij zelf niets gedaan had. Maar ik begreep ergens dat dat een plan was. Maar ja, ik kan het ook niet zo goed begrijpen en ook niet zo goed uitleggen. Ik hoor het wel, maar wat het nou werkelijk is, dat ik dat naar mezelf toe kan trekken, hè, wat we vroeger noemen de toe-eigening van dat heil. Die zeggen, ja, maar het is ook voor mij. Dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Je kunt heel veel van Jezus weten zonder hem te kennen. Als de Bijbel spreekt over kennen van Jezus, dan bedoelt de Bijbel niet dat je alle feiten van zijn leven weet, of dat je misschien wel een biografie over zijn leven zou kunnen schrijven. Dat betekent zelfs nog niet eens, dat je in heldere bewoordingen kan uitleggen wat het evangelie inhoudt. Dat is nog geen kennen. Dat is weten. Maar Bijbels kennen is relatie hebben met iemand. Als een man een vrouw kent, dat het Oude Testament bekend, dan heeft hij seksueel contact met haar, gemeenschap met haar. Meer intimiteit kan er niet zijn dan dat. En in het Oude Testament lees ik in het boek Hosea dat het volk wordt opgeroepen om God te kennen. Het zal antwoorden, ja, we willen hem kennen, komma, we willen ernaar jagen om hem te kennen. Dat is veel meer dan weten. Dat is een verlangen om te weten, niet wie alleen over Jezus, maar die persoonlijke relatie met hem, heb jij die met hem? Als je dat niet hebt, dan zie je nog mensen als bomen lopen. Dan weet je het wel, maar dan zijn de ogen van je hart niet open gegaan voor de heerlijkheid en de grootheid van hem. En dat is een moment wat God jou kan geven. En het moment kan een periode en een tijd inluiden waarin je steeds meer en meer gaat zien. En ik zeg van ja, ik weet niet alleen veel over hem, hij is ook voor mij. Voor mij. En dan ben je op de goede manier op jezelf gericht. En op een gezonde manier op jezelf gericht, als je met Paulus mee kan zeggen, en als ik nog leef, dan leef ik door het geloof in hem die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat zeg ik niet, dat zegt God in zijn woord. En als je twijfelt daaraan, van is dat ook voor mij, dan mag je die tekst gebruiken en steeds zeggen, hij is voor mij gegaan en hij is voor mij gekomen en hij heeft mij liefgehad. Jezus toont zijn almacht door deze man opnieuw aan te raken. En dan vraagt hij, dus wat zie je nu? En nou zegt hij, ik zie het scherp. En letterlijk staat daar dat hij helder van ver af kan zien. Dus dat hij ook in de toekomst, in het verre, het dingen helder en scherp voor ogen heeft. Jezus echt zien en kennen zoals hij is. Is dat jouw verlangen? Bid daarom. Bid daarom. Ik geef je dit op een briefje. Als je aan God de Vader vraagt of hij je de Heilige Geest wil geven om Jezus beter te leren kennen, dan vraag je iets, dan geef je een verlangen en sluit dat verlangen aan bij het verlangen van God zelf. Want God wil niets liever dan dat je zijn Zoon ziet. Let op. Paulus schrijft deze brief niet aan heidenen, ja wel heidenen in de zin van dat het geen joden zijn, maar niet aan ongelovige mensen. Hij heeft eerst al tegen ze verteld in het eerste deel van het hoofdstuk wat een geweldig voorrecht ze hebben dat ze in Jezus zijn uitgekozen, dat God een plek voor hen heeft en een toekomst voor hen heeft. En daarna gaat hij ook nog eens bidden dat ze het ook mogen gaan zien. De Geest van wijsheid en openbaring. Wijsheid in het kennen, in de zin van niet dat je intelligent hoeft te zijn, of een hoog IQ moet hebben, of veel gestudeerd moet hebben. Niet van toepassing. Ik ken mensen die zelfs verstandelijk beperkt zijn. En God liefhebben. En God heeft geen gezond verstand nodig om dat in iemand te bewerken. Geest van wijsheid en een geest van openbaring. En openbaring wil zeggen, het is er al en ineens, jij ziet het. Het is er al die tijd al geweest, maar je ogen gaan ervoor open. Namelijk, zegt Paulus, verlichte ogen van je verstand. Dat is niet zonder reden. Dat is dat niet dat God ons eerst in het juiste gevoel moet brengen. Of in de juiste gemoedstoestand. Het begint met weten. En weten komt door horen. En horen komt uit het woord van God. Verlicht de ogen van je verstand, zodat je gaat weten. En het woordje weten wil eigenlijk zeggen niet alleen de kennis hebben, maar het waarderen, het begrijpen, het werkelijk verstaan. Dat is kennis die wat met je doet en die iets teweeg brengt. En wat wil Paulus nou zo graag zien? Dat Gods geest in de harten van christenen teweeg gaat brengen. Wat je gaat zien, 3 dingen. In de eerste plaats de hoop van je roeping, de rijkdom van je erfenis en de grootheid van zijn kracht. En dan noemt hij 3 dingen waar mijn hart naar verlangt. Om te zien de hoop van die roeping. Het plan wat God heeft met jou en met mij. En met mijn leven persoonlijk als zijn kind. Want God roept mij met een plan, met een bedoeling. En dat is mijn hoop. En hoop wil zeggen, ik zie het nog niet, maar ik weet zeker, aan het einde van de rit ga ik het krijgen. Bewijs, God geeft zijn geest in jouw hart, in mijn hart, als voorschot op het moment dat hij dat gaat geven. En wat gaat God geven? Alles. En hoe geeft hij alles? In de Heer Jezus. Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen gaan schenken? Als je dat weet, wat kan je dan nog gebeuren? Wat kun je dan nog verliezen? Wat heb je dan nog te verliezen als je weet, God gaat mij Christus geven. En er zal een moment gaan komen dat ik hem zie. Dat ik hem nu mag zien met de ogen van mijn hart, de ogen van mijn hoofd hem zullen zien. En dat ik met hem zal zijn. Hoe het zal zijn, geen flauw idee. Maar 1 ding weet ik wel. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, alles wat ik voel, alles wat ik weet, alles wat ik ben in heel mijn wezen, zal helemaal geabsorbeerd worden in het zien van Christus. En dat is niet saai. Dat is niet saai. Een groter geluk dan dat bestaat er niet. Voor die hoop ben ik geroepen. Jij ook, als je Jezus kent. Want, niet ik zeg, maar God zegt. Als ik je roep en als ik je kies, dan krijg ik daar nooit spijt van. De roeping en de kiezing zijn onberouwelijk. En je gaat zien, de rijkdom van die erfenis. Daar moet je Jezus voor kennen om iets te snappen hoe rijk die erfenis is. Als je naar de hemel wil gaan om alleen maar daar te genieten van de dingen die jij belangrijk vindt, dan is de hemel buitengewoon saai. Mensen die Christus niet kennen, zullen de hemel buitengewoon saai vinden. Want daar gaat het allemaal om hem. En de hemel is alleen de hemel omdat Jezus daar is. En op hem raken we nooit uitgekeken. Daar moet je hem voor kennen. Dan moet je hem voor kennen. En als je hem kent en je dat geloof je, dat verwacht je diep in je hart, dan mag je weten, God heeft dat geloof en die verwachting in mijn hart gelegd door zijn geest. Op Jezus zal ik nooit uitgekeken raken. We hebben in het begin van de dienst gehoord. Wat we al van God kunnen zien in de zintuigelijk waarneembare wereld, doet ieder mens beseffen, hier is iemand aan het werk. Een grote architect, een groot intellect, een ongelooflijk complex wezen met een complex gevoelsleven, met een complex gedachtenleven, met een onbeperkte mogelijkheid en een onvoorstelbare creativiteit. Alleen al als ik kijk naar mijn zintuigelijke waarneming. Ieder mens kan dat zien. En wie het niet ziet, is niet omdat hij het niet kan zien, maar omdat hij het niet wil zien, want Romeinen 1 leert dat de mensen die kennis in ongerechtigheid onderdrukken. Het is er wel, maar ze houden het eronder. Ze willen er eigenlijk niet aan. Maar als je ziet wie God is, alleen al in de zintuigelijke wereld en in wie hij, wat hij heeft gedaan en wat hij heeft gemaakt. En je weet dat God zich uiteindelijk zichzelf helemaal uitgestort heeft in het geven van zijn zoon. Dan hebben we nog maar een snipper gezien van wie hij is. Om met de woorden van Job te spreken. We hebben nog hem alleen nog maar horen fluisteren. Kun je nagaan als God gaat spreken? Of in een van de profeten staat als God gaat zingen. Dat moet heerlijk zijn. Het beste komt nog. Het beste komt nog. En dat is de rijkdom van die erfenis. En het is helemaal niet verkeerd als je daar af en toe eens even heerlijk achterover leunt. En je ogen dicht doet en daar eens even over mij. Want Heer, hoe zal dat zijn? Eén ding weet ik wel. Je zult jezelf niet overtreffen. En je zult het niet kunnen overdrijven. Want op Christus raak je nooit uitgekeken. En ten derde, de grootheid van zijn kracht. En die kracht die werkt nu in jou. Als christen. Om te geloven. Om te blijven geloven. Om het vol te houden. En om te blijven zien. En als laatste geeft Paulus een keihard garantiebewijs dat die kracht van Christus, die kracht van God, openbaar geworden is. En dan begint hij, punt 1, bij de opstanding uit het graf. Een bewijzen feit in de geschiedenis. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij bewijst zijn liefde aan het kruis. En hij bewijst zijn macht en kracht in de opstanding. En we lezen hier dat God hem een plek gegeven heeft aan de rechterhand van zijn troon. En het gedeelte van Hebreeën waar we net mee begonnen staat dat hij zichzelf heeft gezet. Als je Christus denkt aan mens, dan geeft God hem die plek. Als je denkt aan hem als zoon van God, dan heeft hij zichzelf die plek gegeven. En dat mag hij ook doen. Als je dan denkt als mens, dan is hij opgewekt door de kracht van de Vader. Als je denkt aan hem als zoon van God, dan is hij niet behalve opgewekt, ook opgestaan. Hij rees uit het graf in eigen kracht. Want hij is God bekleed met macht. Dat feit van de opstanding is een ongelofelijke garantie dat als God dat doet, dat al het andere daarna ook gaat gebeuren. Hij is niet doodgebleven, maar opgestaan. We gaan daar straks ook over zingen. De tweede is de machtspositie die ik noemde aan de rechterhand van God. En dat is de hand die alles bepaalt en regeert over alles en iedereen. En alles is alles. Regeert God over corona? Absoluut. Regeert God over virussen? Absoluut. Kleine virussen, grote presidenten, het maakt voor hem niet uit. We hebben het net gelezen in Hebreeën 1. Dankjewel Ruben, geweldig, ik heb ervan genoten. Die alles draagt door het woord van zijn kracht. Alles. Niets uitgezonderd. Wat een zekerheid. Als daar 0,00001% van zou zijn uitgezonderd, waren we hopeloos verloren. Alle dingen. Heerschappij over alles. En wat er op de aarde gebeurt, wordt uiteindelijk bepaald in de hemel. En uiteindelijk de onderwerping van alle dingen aan Jezus. God heeft de wereld gemaakt voor Jezus. God heeft de wereld gemaakt op alles wat we zouden zien en doen en meemaken. Ons zou herinneren aan Hem. God laat je ook brood eten. Zodat je gaat begrijpen wat Jezus zegt. Ik ben het brood des levens. God geeft jou water om te drinken, omdat je zou gaan snappen wat Jezus zegt. Ik ben het levende water. De wereld is er voor hem, ten dienste van hem. Om hem te laten zien en te verheerlijken. En, zegt God als laatste, voordat we het lied gaan zingen. Hij geeft Christus als hoofd van alle dingen aan de gemeente. God geeft Christus aan de gemeente en hij geeft de gemeente en hij geeft Christus aan ons. Zoals de prachtige tekst in Hooglied staat en elke verloofde man en vrouw in Israël draagt. Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij. Wat mag dit voor jou betekenen? Een gezond leven als christen. En een gezond leven als christen wordt gekenmerkt door een soort van heilige ontevredenheid. Een verlangen om hem beter te leren kennen. en hoopvol leven in een wereld zonder hoop. Als Jezus de hoop van jouw leven is en het doel van jouw leven, dan gaat er iets in jouw omgeving veranderen. Dan gaan mensen dat merken en gaan ze je vragen, hoe komt het dat jij zo denkt? Waar komt die rust en die vrede bij jou vandaan? Ik zie dat jij mens bent als ik. En als jij met een hamer op je vinger slaat, heb je ook pijn. Maar ik zie wel bij jou iets wat ik niet heb. Vrede, veiligheid, toekomst. En dan kun je zeggen, ja, ik ken Jezus. Ik heb gezien wie hij is. God heeft de ogen van mijn hart geopend. En daardoor mag ik nu zingen. En we gaan het straks met elkaar zingen. U mag thuis meezingen, hier niet. Jezus, hij is alles voor mij. Opwekking 575. Jezus alleen. Ik bouw op hem. Hij is mijn hoop. Mijn lied. Mijn kracht. Mag ik toch kort danken voordat we dit gaan zingen. Heer Jezus, en dat is wat we van u verlangen en van u verwachten en van u hopen en aan u vragen. Dat u uzelf aan ons bekend maakt. Vader, we mogen ook aan u vragen dat u door uw Heilige Geest in ons leven Jezus wil laten zien. Want we geloven en we vertrouwen. En we hebben ook geleerd vanuit uw woord. Als u ons Jezus geeft, dan hebben we alles wat we nodig hebben om te leven. Nu en straks. Heer, geef het ons. En ik bid tenslotte voor de mensen die daarover twijfelen. Die daarmee worstelen. Die vastlopen in zichzelf. Die vastlopen in hun zonde, in hun twijfel, in het kijken naar zichzelf. Heer, geef dat ze hun blik van zichzelf kunnen afwenden en dat ze Jezus mogen zien. Heer, geef hen die genade. En dat zal hen uittillen en ons uittillen boven alle omstandigheden waar we nu mee te maken hebben. Dat geloven we en daar vertrouwen we op en daar danken we u voor. In Jezus' naam. Amen.